continueren wij en we gaan verder in vers 18, 19, wat is het, van Efeze 3. Dat is dan vers 19, zijn we nu aan toe. De liefde van Christus. Daarvan zegt Paulus te kennen, daarnaast de kennis overstijgende liefde van de Christus. Niet alleen de dimensies van het geheimenis, dat is al heel veel. En dat heeft ook natuurlijk alles te maken met Gods liefde en de liefde in Christus. Maar Paulus die zet specifiek daarnaast te kennen, daarnaast de kennis overstijgende liefde van de Christus. En als u net pas tot geloof was gekomen, misschien zegt u nou dat is al heel wat jaren terug, dan had u nooit kunnen vermoeden hoe groot die liefde van Christus is. Dan zegt u nu, nou dat is heel wat meer dan dat ik toen besefte. Toen dacht ik dat het alleen voor Ikkie was, dat hij voor mij persoonlijk aan het kruis was gestorven en opgewekt was. Uit liefde ook, en dat is heel fijn. Als je dat voor het eerst bent gaan beseffen, dan ben je heel blij en dankbaar en vreugdevol. En je leven staat op zijn kop en het gras lijkt groener, de lucht lijkt blauwer en de zon schijnt feller en dat soort dingen allemaal. Hè, omdat je een innerlijke vernieuwing meemaakt waar je nooit had gedacht. Dat is wat Gods liefde in je doet. En nog veel meer, want het is niet alleen zo'n ervaring, want wat ik nu net beschreef is natuurlijk een ervaring die je als mens dan hebt. Maar vooral is het je innerlijk in je hart. Je weet, hij is er, hij is er voor mij, hij is voor mij persoonlijk aan het kruis gestorven. Maar niet alleen voor mij, maar voor de hele wereld. En langzamerhand ga je ook beseffen dat het ook echt daadwerkelijk ook werkelijk voor de hele wereld is. En dat had je natuurlijk niet kunnen denken misschien vanuit de traditie waaruit je voortkwam. En dat moet de Heer dan afbreken bij je. Want we dragen heel wat meer tradities in ons mee dan wij vermoeden. En dat gaat de Heer dan gaandeweg dat je met het woord bezig bent, het evangelie leert kennen. Want ja, het evangelie is echt goed nieuws. Het is gewoon echt goed nieuws. Wel een welboodschap die het waard is om verkondigd te worden. Zo'n liefde van Christus die alles overstijgt, die ieder aangaat en zelfs de hele schepping, dat is nog veel groter dan alleen de mensheid. Ja, dat is natuurlijk, had je nooit kunnen vermoeden, had je nooit kunnen denken, had je nooit van kunnen dromen. Dat is natuurlijk zo geweldig dat je dat mag gaan beseffen. En dat is natuurlijk, dat is wat echt daadwerkelijk groots is, heel groot is. Veel groter dan wij vermoeden. En die heerlijkheid van Christus voordat hij mens werd was ook veel groter dan wij vermoeden. En daar wordt nooit zoveel over gesproken, heb ik wel eens de indruk. Maar dat was natuurlijk een enorme heerlijkheid. En die heeft hij verlaten. Allereerst voor zijn vader natuurlijk, in de wil van zijn vader. Maar dat is natuurlijk ook voor de schepping. Waar hij met banden van liefde mee verbonden is. Want als we kijken naar Colossense 1, dat is natuurlijk geweldig wat daar staat in Colossense 1. Een enorme onthulling is dat hoor. Enorm. En het is heel, in wezen is het heel eenvoudige taal wat er staat. Maar het is zo veelzeggend en het gaat zo diep. Alleen daar moet je nu als gelovige mee bezig zijn. Dat is wat je tot je door gaat dringen, stapje voor stapje. Colossense 1, waar staat, hij is het beeld van de onzichtbare God, vers 15. De eerstgeborene van heel de schepping, wie is dat? Dat is de zoon van zijn liefde. Die toevoeging zouden we niet missen in vers 13. De zoon van zijn liefde, van Gods liefde. En er staat er, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene, dat is natuurlijk beeldspraak, van heel de schepping. Dus God bracht uit zichzelf als eerste de zoon voort, om het zo maar te zeggen. Je mag ook zeggen, hij werd door God op dat moment geschapen, want hij is uit God voortgekomen, maar dan kun je ook zeggen, hij is geschapen door God. En als eerstgeborene van heel de schepping. Dus dat woord eerstgeborene wordt hier ook verbonden met schepping. Even lezen. Hè? En dan staat er in vers 16, want in hem, hè, dus al wat in God was, zou je kunnen zeggen, dat heeft God dan in de Zoon geplaatst, om het zo maar te zeggen. Dat is even met een ander woord gezegd. Want in hem is het al, dat is ook alomvattend, hè, geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn soevereiniteit, het zijn volmachten, of gevolmachten, het al is door hem en tot hem in geschapen. Dus dat scheppende werk, daar was de Zoon ook zelf nadrukkelijk bij betrokken. Het is ook door hem geschapen, staat hier. En als zodanig, als de Zoon van zijn liefde, is dus die hele schepping, al die schepselen, zijn onlosmakelijk met liefdebanden verbonden met God en met zijn Zoon. Liefdebanden die nooit doorgeknipt konden en kunnen worden. En dat is natuurlijk heel veel betekenend. Dat is heel veel betekenend. En God laat in zijn plan, en dat is zijn plan, want in vers 13 wordt gesproken over dat hij ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis. Als we dan verder lezen in Colossenzen 1, dan zeggen we tegen elkaar, waar kom je uit voort? Nou, ik kom voort uit licht, want God is licht. Daar komen we uiteindelijk uit voort. Maar God doet ons als schepselen eerst door duisternis en door kwaad en door zonde enzovoort alles heen gaan. Dat zijn die tegenstellingen waar ik vanavond mee begon. Om te leren. Anders kunnen wij niet leren wat licht is. Anders kunnen wij niet leren wat liefde is. Anders kunnen wij niet leren wat gerechtigheid is. En noem al die geweldige kwaliteiten maar op. Zo heeft God zijn plan ontworpen. En we zijn dus van meet aan met liefdebanden verbonden met de Vader en de Zoon, of met God en zijn Zoon. En die liefdebanden konden nooit doorgeknipt worden. Niettemin laat God ons toch door duisternis en ja, ook Godverlatenheid, want wij ervoeren God niet. Hè. We waren een periode in ons leven zonder God, los van God, hoe je het ook noemen wilt, vijanden van God enzovoort. En dat moest er allemaal zijn, daar moesten we allemaal doorheen gaan. En intussen konden de diepste banden van liefde met God en zijn Zoon nooit doorgeknipt worden. Dat is de onderliggende stroom van Gods liefde, hè, waar we in feite te allen tijden in geborgen waren. Alleen beseften we daar helemaal niets van. En misschien gaat er iets van ons tot ons doordringen als we de brieven van Paulus lezen, biddend. En dan gaan we misschien iets daarvan beseffen. En dat is natuurlijk geweldig, hè, als je er zo... Als je die diepte dus van wat Paulus daar zegt in die versen 15 en 16 van Colossenzen 1, als je de diepte daarvan iets gaat beseffen, ja, dan is het in feite ademloos. Ja, zoveel liefde, zoveel geborgenheid, zoveel, ja, het is geweldig, geweldig. En die heerlijkheid, daarmee gezegd, die heerlijkheid van de Zoon, die is zo groot. En vanuit die enorme heerlijkheid die hij had, zelfs als medeschepper, om het zo maar te zeggen, ook dat, maar die heerlijkheid, die heeft hij verlaten en is mens geworden. En dat is liefde. En dat is een diepte van liefde, ja, die wij maar nauwelijks kunnen bevatten. Maar om zo gezegd, met die achtergrond van Colossenzen 1 erbij, gaat het misschien voor ons iets meer betekenen hoe groot die liefde is van Christus, waarmee die is afgedaald en mens is geworden en aan ons mensen gelijk is geworden zelfs. Daarnaast te kennen de overstijgende liefde van de Christus. Hè. Paulus, die opnieuw komt hij met allerlei extra woorden erbij. De overstijgende liefde van de Christus. Dat overstijgt alles, dat kun je nooit vermoeden en dat is... Wat onder ons mens is, maar is maar zo'n zwakke afspiegeling daarvan. En zijn liefde en de liefde van de Vader, ja, dat is zo groot en gaat zo ver en zo diep en zo wijd. In ons leventje van 80, 90 jaar kunnen we daar iets van gaan beseffen. Ja, iets. In die grote. Kijk, en dat, die liefde van Christus, in die liefde is hij afgedaald. En dat tekent Paulus in zeven stappen uit in Filippenzen. Filippenzen is aansluitend aan Efeze 4 tot en met 6, een van de belangrijkste stukken die Paulus geschreven heeft over onze wandel, over ons gedrag, over ons zijn hier, over ons, ik zeg ook wel eens rondhobbelen, hè, met z'n allen, we hobbelen hier maar wat rond, zo al die jaren. Maar hoe dan? Hoe hobbelen wij hier dan rond met elkaar? Nou, dat is de gezin te zeggen wel eens tegen elkaar, hè, Paulus zegt dan tegen ons, laat dan die gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Filippenzen 2, dat is in feite in één zin de samenvatting. Maar wat zit daarachter? Wat is die gezindheid dan? Dat is dat hij was aan God gelijk, zegt Paulus in Filippenzen 2, hè? Daar begint hij dan mee. En hij was toen in de vorm van God. En het woord vorm zegt niets over zijn innerlijke wezen, maar zegt veel meer over zijn buitenkant, om het zo maar te zeggen. Hij representeerde en representeert God die onzichtbaar is naar de schepselen toe, naar ons toe. Dat wil dat woord vorm zeggen. Hè? Dat woord vorm zegt niets over innerlijk wezen, maar zegt alles over uiterlijke zijn. En hij was aan God gelijk. Dus hij mocht God representeren als, hè, als de onderschikker namens de Vader. En dat de profeet bij gelegenheid Yahweh zag, was dat Christus in zijn heerlijkheidsgestalte aan God gelijk, in de vorm van God. Dat was wat de profeten zagen. Ezechiël zag een visioen en zag midden in het visioen met al die raderen, weet u wel, in Ezechiël begin. Dan ziet hij ook iemand als was het een mens. Nou, daar. En Jesaja zegt ook, Jesaja 6, ik zag Yahweh zitten. Dat is Christus in zijn heerlijkheid, voor die mens werd. Grote heerlijkheid. Maakt hij zich bekend in gezichten en visioenen aan de profeet. En in een, laten we maar zeggen, wat verlaagde vorm van heerlijkheid, ook in andere gestalten of in andere vorm, om het zo maar te zeggen. Maar daarin representeerde hij Elohim. En kon hij ook Elohim genoemd worden. En kon hij ook Yahweh genoemd worden. Dat is hoe hij hem representeerde. Dus hij was in de vorm van God, had grote heerlijkheid. Dat is het eerste wat Paulus dan zegt. En het tweede is, dat is zijn verootmoediging. Hè? Dat is die waarin die gezindheid van hem al naar voren komt. Dat is die ootmoedigheid. Dat is dat hij omlaag gaat. Hij maakt zichzelf leeg. Dus niet langer. Hij maakt zichzelf leeg van het vorm van God zijn. Of van het aan God gelijk zijn. Daarvan maakte hij zich leeg. Hè? Er staat in het Grieks dat woord, dat heeft daarmee te maken, hè? Met leeg maken. Het wordt ook genoemd, ja, dat is meer een bepaalde term die gebruikt wordt. Dat noemt men ook de kenosis, dat is dan het Griekse woord. De kenosis van Christus noemt men dat, hè. Hij maakt zichzelf leeg, dus hij heeft dat aan God gelijk zijn, heeft hij afgelegd. Dit is dan de tweede stap. Dus die heerlijkheid, die verliet hij. En wat zat daarachter? Zijn liefde. Hij deed dat uit liefde. En toonde daarin ook zijn ootmoedige gezindheid. He, gezindheid is een grondhouding, is een houding die je hebt, die je aanneemt of die je hebt. En voor ons is dit het voorbeeld, hè? Het voorbeeld van Christus, zijn gezindheid. De wereld gaat precies andersom. Hè? In de wereld gaat het precies andersom. Daar wil de mens zelf zichzelf ontplooien of wil steeds op een steeds hoger niveau komen. Hè? Daar wil de mens als het ware steeds hoger op de ladder of op de maatschappelijke ladder, zo u wilt, komen. En dat is in feite precies de tegenovergestelde beweging. En hij maakt zichzelf leeg van aan God gelijk zijn, van in de vorm van God zijn. En wat is dan de volgende stap, om het zo maar te zeggen? Hij kwam in niet als een letterlijke slaaf, maar in de vorm van slaaf altijd even goed opletten hè, als we lezen. Hij kwam in de vorm van een slaaf. Dus hij diende als was hij een slaaf. Dat zei hij ook tegen de moeder van de zonen van Zebedeus, weet u wel. Die vroeg aan hem, Heer, mogen mijn zonen zitten aan uw rechter en aan uw linker in uw koninkrijk? Toen zei de Heer tegen die moeder, nee. Ik ben niet, bij wijze van spreken, in de wereld is het zo dat de heersers die kunnen maar even één wenk geven en de bedienders die rennen voor ze. Dat is wat des mensen. Maar de Heer zei, nee, ik ben niet gekomen om te heersen nu, maar om te dienen. En mijn ziel te geven als losprijs voor velen, zegt hij daar nog. Om mijn ziel te geven als losgeld voor velen. Om te dienen. Hij kwam om te dienen, niet om te heersen. Dat is voor ons ook nu. Die ootmoedige gezindheid. Voor ons is nu zaak, wij gaan niet heersen. Wij kunnen dan ook niet bouwen aan het koninkrijk hier op aarde. Alsof wij hier gaan heersen. Dat is een hardnekkige gedachte. Maar dat is natuurlijk niet aan ons. Onze ondergezindheid is een van ootmoedigheid. En wij zijn hier om te dienen. Dat is ook trouwens de enige juiste houding van ons als schepsel ten opzichte van de schepper. Hem dienen. Want hij is schepper en wij zijn schepsel. We moeten wel onze plaats kennen. Dus wij dienen nu. En dat ging bij de Heer, ja. Ja, dat ging bij de Heer heel ver. Dat ging heel ver bij de Heer. En dat is niet makkelijk. Die weg is natuurlijk niet gemakkelijk geweest. Want hij zei op een gegeven moment ook, toen hij als mens op aarde wandelde, dat hij met één woord had hij myriaden van hemelse boodschappers ter beschikking. Dat was het macht van zijn woord wat hij had. Hè. En ze zeiden ook, dat was natuurlijk ook waar, er werd opgemerkt ook in de verslagen van zijn leven, dat er nog nooit iemand had gesproken zoals hij sprak. En Israël had het verleden, met vele profeten, met vele zieners, met vele, denk maar aan Mozes. Dat was iemand die was machtig in woord en werk hoor. En op een gegeven moment moest hij echt heel serieus iets voor Yahweh gaan doen. En toen zei hij, ik kan niet goed spreken. En toen kreeg hij Aaron erbij. Maar er staat wel dat hij machtig was in woord en werk, hè, de wijsheid van de Egyptenaren. Mozes was niet zomaar iemand hoor. En dat was een groot profeet. En waarvan ook gezegd wordt in Deuteronomium 18 dat er zal een profeet komen als Mozes. En dat is natuurlijk een verwijzing naar onze Heer die zou komen. Maar die is nog veel groter dan Mozes. En die was toen gekomen. En sommigen uit Israël zagen dat. Maar er was veel ongeloof onder dat volk. En daaronder heeft hij gediend. Niettemin heeft hij gediend. En ging die door, ondanks dat hij verworpen werd. En op het moment in Matteüs 16 dat Petrus zei van, u bent de Christus, de zoon van de gezegende, zei hij tegen Petrus, want toen was het moment aangebroken dat inderdaad, toen nog dat koninkrijk niet zou doorgaan, dat wist de Heer natuurlijk als geen ander. Toen zei die Petrus, mondje dicht, niet over praten. En dat deden ze toch, maar het moest juist verborgen blijven. En dat is nog steeds de tijd waarin wij leven, dat hij zijn aangezicht verbergt, ja, ook voor zijn eigen volk zelfs. Ja, dat is wat de profeet ook zegt. Ik meen Jesaja 54, dat hij en meer plaatsen hoor trouwens, in Jeremia ook denk ik. Dat hij zegt dat hij zijn aangezicht verbergt voor zijn volk, totdat, en daar spreekt Openbaring over. Want dan zullen de hemelen weggerold worden als een boekrol en dan zullen ze hem zien zitten op de troon en zullen ze het allemaal herkennen. En dan zullen ze gaan vluchten in de holen en in de rotsen, want ze weten dat de verontwaardiging of de toren, zo u wilt, van het lam is gekomen. En dat gaat dan ook los. En dat is dan ook terecht. Want wij hollen natuurlijk met z'n allen heel hard naar het einde van deze boze eon. Hè? Als u uw oogjes goed open heeft en u signaleert wat er allemaal gaande is in deze wereld, dan hollen we heel snel naar het einde van deze boze eon. Het karakter wordt steeds bozer, wordt steeds grimmiger. Dus niet om bang van te worden, maar alleen maar constaterend even gezegd. Hè, vorige keer had ik het over de aanbidding van het beest, weet u het nog? Aanbidding van het beest, bij de opening van de Commonwealth Games. Werd het voor de wereld uitgebeeld, hè? De aanbidding van het beest. Hallo? En veel gelovigen zagen dat ook wel. Dat gaat natuurlijk komen. En dat wordt daarin afgebeeld, in zo'n opening. Wat dacht u wat? En wat dacht u van de afsluiting van de Olympische Spelen in Parijs, nog heel recent? De afsluiting. Wat kwam daar naar beneden? Vallen uit de hemel. Wat kwam daar? Vele christenen zeiden, ja, dat is uitbeelding dat er Satan uit de hemel. Ja, als je dat zo ziet, dan denk je dat ook, ja. Want de wereld die daar dan uitgebeeld werd in dat stadion, dat was een wereldkaart. En die was helemaal in duisternis. En toen kwam de zogenaamde lichtdrager, die kwam naar beneden. En dat is wat men aan, laten we maar zeggen, de duistere kanten, of wat men ook zegt. Hè, men zegt daar aan de duistere kant, zegt men, dat is het ware licht. Nee, dat is het valse licht natuurlijk. En dat is ook precies wat Paulus zegt. Hij doet zich nu voor als een boodschapper van licht. En dat is juist het misleidende van deze wereld. En daarom hebben we die schrift ook zo hard nodig. Het licht van de schrift hebben we zo hard nodig. Dat we daarbij blijven. En dat voor ons blijft wat ons... Goed, voor ons is dat natuurlijk allemaal heel duidelijk. Maar ik zeg het alleen maar even tussendoor om aan te geven. In welke tijd leven we eigenlijk? En wat is dan nog eigenlijk in ons leven, wat is dan nog belangrijk? Wat is dan belangrijk? Hij kwam in de vorm van een slaaf. En dat is ook onze positie nu, is niet één om te heersen, maar om te dienen. En dat is de gezindheid van Christus. En dat is altijd de moeite waard om die Filippenzenbrief te lezen en te herlezen. Want ja, daarin staat zoveel wat voor ons wezenlijk is. Als je Filippenzen 2 leest, en dat is in feite de uitwerking van de eenheid van de geest, waar Paulus dan in Efeze 4 over spreekt. En dan heeft hij het in Filippenzen 2 heeft hij het over, in feite zou je kunnen zeggen, de eenheid in de ziel, dus de eenheid die daadwerkelijk in ons gedragingen en alles naar buiten komt. En daar zit dus onder als basis de eenheid van de geest, want dat de geest in ons werkt dat dan uit in onze ziel, dat is de juiste richting. En dan zegt Paulus, maak dan mijn vreugde compleet, Filippenzen 2 vers 2, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, daar heb je het, één van ziel. En de basis daarvoor is de eenheid van de geest, van Efeze 4. Dat, zo moet je dat in het verlengde van elkaar zien. Op één ding gezind en dan niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. En dat zijn dingen die voortkomen, die twee dingen die komen voort uit de menselijke trots. En denk niet dat wij dat als gelovigen, dat het niet af en toe nog aan ons kleeft. Trots. Dus Paulus zegt, dat is juist die ootmoedige gezindheid, niets te doen uit tweedracht, of strijd kun je ook zeggen, strijd. Dat woord wordt ook, of twist, kan ik beter zeggen, twist is misschien het juiste woord hierbij. Of uit eigendunk, aanmatiging. En dat zijn alle twee producten van de menselijke trots. En daartegenover zegt Paulus direct, komma, maar. Dan komt de tegenstelling. Dan komt het woordje maar is eigenlijk, het is anders. Of het zou onder ons anders zijn. Dan zegt hij, in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Dat is het tegenovergestelde van trots. Het tegenovergestelde van de gedachte van, ik ben beter dan jij, of ik weet het beter dan jij, of noem maar op, wat ondergelovigen misschien wel eens soms kan spelen. Maar laat in ootmoedigheid elkaar superieur achten aan jezelf. En laat ieder niet letten alleen op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Dat is voor onze wandel. Dat is gebaseerd op de hele boodschap van de Efezebrief en alles wat Paulus daarin zegt aan onderwijs en aan wandel. Want wandel komt natuurlijk voort uit het onderricht wat we krijgen. En dan komt hij weer bij die gezindheid en bij die ootmoedigheid. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Dus je ootmoedige gezindheid. En kijk, dat heeft natuurlijk alles met het kruis te maken. Natuurlijk, daar komt Paulus ook op uit in Filippenzen 2. Het heeft alles met het kruis te maken. Kijk, het kruis van onze Heer, waar wij ook mede aan hingen eigenlijk, want wij zijn tenslotte tezamen met hem gekruisigd voor wat onze oude mensheid betreft. Daar is dus ook onze trots, want dat hoort bij de oude mens. Dat hoort bij de oude mens, trots, is ook mede gekruisigd. Daar zouden we dan ook laten. En dan is daar die basis, dat is de enige basis, enige juiste basis, om los van je trots elkaar, die ander, uitnemende te achten of superieur achter aan jezelf, en niet alleen op je eigen belang te letten, maar op dat van anderen. En natuurlijk, bovenaan staat altijd het belang van Christus Jezus, natuurlijk. Dat is voor ons de aanwijzing om in ootmoedigheid onze weg te gaan, net zoals hij. Hij is ons grote voorbeeld. Hij nam de vorm van slaaf aan, niet alleen mens, maar slaaf. En dat staat eigenlijk nog voorop, omdat nog, als het ware, noemt Paulus eerder, als het ware om te accentueren dat dienen. En dan de volgende stap van verootmoediging is in de gelijkenis van mensen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij kreeg deel aan vlees en bloed. En in zijn wandel, en ultiem dan aan het kruis, is de zonde veroordeeld in het vlees. Zegt Paulus in Romeinen 8. De zonde werd veroordeeld in het vlees. Want dat is natuurlijk altijd waar we naar kijken. Dat is de kern van alles. Dat is wat de Heer gekruisigd werd en dat hij opgewekt werd. Dat hij stierf aan het kruis. Niet dat hij stierf alleen, maar dat hij stierf aan het kruis. Dat is de kern van alles. En daar, zou je kunnen zeggen, daar gaat alles, daarna gaat alles anders worden. Daarna krijg je ook, na zijn opwekking uit de doden, krijg je ook de nieuwe schepping. Krijg je ook de nieuwe mensheid. Maar dat is na het kruis, nadat die oude mensheid helemaal meegekruisigd werd. En zo, hij moest ook dan als mens komen, opdat hij ook deel kon krijgen aan de dood. Daar was het natuurlijk voor bedoeld, dat hij mens werd. Hij kreeg deel aan vlees en bloed, opdat hij zou kunnen sterven daadwerkelijk, uiteindelijk. En daarvoor, en dat is in feite de diepste reden waarom de mens, Adam, gecreëerd werd. De diepste reden daarvoor was dat hij als de laatste Adam zou komen en dat werk zou doen. En zo die oude mensheid mee zou nemen. En tegelijk het hoofd zou worden van die nieuwe mensheid. Daarvoor was dat. En zo grijpt alles in elkaar. Hij kwam in de gelijkenis van de mensen. En hij verootmoedigt zichzelf in die situatie waarin hij zonder zonde was. Had hij zich kunnen verheffen, heel makkelijk, en je zou nog kunnen zeggen, volkomen terecht had hij zich kunnen verheffen boven al die andere mensen, want hij was zonder zonde. Had hij kunnen doen. Maar dat deed hij niet. Hij bleef dienen. Hij verootmoedigde zichzelf. En bij hem ging het pad niet opwaarts, maar neerwaarts. En dat is voor ons altijd de tegenslagen in ons leven. Als ons pad neerwaarts gaat, dan hebben wij, maar hadden wij het in het verleden daar zo verschrikkelijk moeilijk mee. Want het zat tegen al die tegenslag en het ging allemaal maar naar beneden. Terwijl wij graag zouden willen dat het opwaarts ging. Ja, dat is om ons te leren. Want ja, de oude prediker die zei al, de Kohelet, de uitroeper van Tenach. Die zei al dat God geeft de ervaring van het kwaad aan de mensen om de mensen daarmee te verootmoedigen. Dat zegt prediker al, hè? Dat is een oude wijze les hoor, uit Tenach. En zo staan er meer van dat soort tekstplaatsen. En dat is natuurlijk anders vertaald, omdat men, ja, dat wil men natuurlijk niet graag. Maar dat is de functie die God heeft ingesteld. En ja, we zouden hem steeds meer, dat is ook een groeiproces voor ons als gelovigen, dat we hem steeds meer als God, als plaatser, als onderschikker erkennen in ons leven. En natuurlijk de onderschikker die liefde is. Hij is liefde. En hij doet het in ons leven niet verkeerd. waar u vandaan komt, dat bedoel ik, u bent in Nederland geboren, in een bepaald gezin, in een bepaalde omgeving, in een bepaalde religieuze groep misschien wel. Ja, dat was geen toeval, maar dat moest zo zijn. Hoe dan? Nou, vanuit God. God bepaalde dat. Je hebt zelf toch niet gekozen waar je geboren werd? Je hebt zelf toch niet gekozen voor het gezin waar je in opgroeide? Dat heeft God bepaald. En dat is om ons als mensen iets te leren van dat Hij die grote onderschikker is en dat Hij het voor het zeggen heeft in ons leven. Ja, wij zoeken natuurlijk altijd uitvluchtjes en uitvluchten om het toch zelf te willen doen, om het toch zelf te willen regelen, toch ons eigen, noem alles maar op, hè. Eigenbelang, Filippenzen 2. Maar we leren gaandeweg, stap voor stap. Dat is een hele diepe weg. Dat is een weg waarin we misschien vaak au zeggen tegen de Heer in tranen. En toch gaat de Heer dan die weg met ons. En toch zullen we op een dag gaan erkennen dat het zijn liefde was. Ja. Zeg niet dat het makkelijk is. Maar dit is wel zoals het is. Christus verootmoedigde zichzelf. Wat een gezindheid. En dat deed hij uit liefde. Hier gaat het om de liefde van Christus. Hè? Daar, aan de hand van die tekst denken we met elkaar na over deze dingen. Hier gaat het om de liefde van Christus. Dit heeft hij uit liefde gedaan. Voor u, voor jou, voor mij, voor de Vader, met de hoofdletter. Zo heeft hij zichzelf verootmoedigd. Dat is voor ons het voorbeeld. En als die liefde, diezelfde liefde in ons werkt, ja, dan gaan we dat ook voorzichtig stapje voor stapje leren misschien. Maar dat is een lange weg, want ja, we zijn mens en het vlees is zo taai, weet u wel. En toch werkt God door in zijn liefde. En ging hij ook met zijn eigen zoon die hele moeilijke weg. Want het heeft vader natuurlijk heel veel gedaan. Die weg die de zoon ging, dat heeft vader heel veel gedaan. Daar kunt u zeker van zijn. De vader heeft de zoon lief. Toen hij gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel die zei: dit is mijn geliefde, mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En die werd gekruisigd. Denkt u dan dat het de vader niet zou doen, dat hij aan het kruis stierf? Deed de vader heel veel, hoor. Deed de vader echt heel veel. En hij heeft zichzelf verootmoedigd en dat was de weg die de vader met de zoon ging. En de zoon met de vader, kan ik ook zeggen. En dat is voor ons het voorbeeld. Dat voorbeeld navolgen in, ja, niet precies diezelfde weg, maar wel die gezindheid van ootmoedigheid. En ja, dat bleek ook in de volgende stap. Dat ging nog dieper. Want hij werd niet alleen mens, maar hij werd gehoorzaam. Hè. Hij hoorde wat de vader zei en daar handelde hij op. Hè. Dat is gehoorzaamheid. Hij geloofde vader tot en met het einde. En was daarin gehoorzaam, in dat enorme diepe geloof, in die liefde tot de vader. Gehoorzaamde hij vader, gehoorzaam tot de dood. En de dood, dat is vrij definitief hoor. Dat snijdt het leven af. Heel merkwaardig dat mensen dood zien als een andere vorm van leven. Ja, hallo, wat voor begrip hebben we dan hier bij de kop te pakken? Dood, dat is dus dood, dat is geen leven. Dat is wat de schrift er ook van zegt. Maar daarna is het de opstanding natuurlijk, dat is het perspectief. Dat is het geweldige perspectief van de Bijbel. Natuurlijk, daarna is er opstanding, maar hij werd gehoorzaam tot de dood. Het ging heel diep, het ging heel ver. Hij moest mee aan in die dood. En uiteindelijk ging dat tot de diepste diepte, de dood van het kruis. Dat was een smadelijke dood, als was hij niet alleen iemand die, het was niet alleen zo, ze zagen hem niet zitten. Nee, maar hij onderging de dood van een crimineel in die tijd. Misdadigers, rovers, moordenaars, slaven die het verkeerd hadden gedaan bij hun meester, die werden allemaal gekruisigd in die tijd. En daar werd hij mee gelijkgesteld. Bij het uitschot van de maatschappij, zeggen wij dan. En dan krijgt het wat, hè, als het zo op die manier met elkaar erover nadenken, krijgt het wat meer diepte, denk ik, voor u. Maar dat is natuurlijk zo diep gegaan, die dood van het kruis. En het was een smadelijke dood. Het was ook lichamelijk een dood vol felle pijnen enzovoort. En het verworpen zijn, het was vooral natuurlijk het diepe geestelijke lijden wat hij onderging daar. Van alles en iedereen veracht zijn en noem maar op. En het was volkomen, hè, naar recht en gerechtigheid was het naar recht was het volkomen onterecht dat hij gekruisigd werd. Hij was zonder zonde. En dan notabene met criminelen gerekend worden. Dat is enorm hoor. Dat is een enorme diepte van liefde die daar dan achter zit. Om zo ver te gaan. Zo ver. Dat is liefde. Dat is de liefde van God. Dat gaat veel verder dan ons idee van liefde. En ja, daar is zoveel over geschreven wat niet Bijbels is. Maar dit is de diepte van de liefde van Christus. Dat hij doorging tot en met de dood van het kruis. Vertrouwend op de belofte van de Vader, ja natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat was een hele moeilijke weg. Daarvoor was hij ernstig aan het bidden, Vader, indien het uw bedoeling is, neem deze drinkbeker weg van mij. Dus hij zag er in de ziel echt tegenop, zwaar tegenop. En hij bad Vader of Vader misschien een andere weg. Nee, toch niet, maar toch die weg. Van het kruis, die in de, natuurlijk zeggen we achteraf, die was in de profeten aangekondigd, die was in de psalmen aangekondigd, ja zeker. Dat moest allemaal vervuld worden. En dat werd ook vervuld natuurlijk. Maar dat is liefde. Dat is liefde. En dan wordt het heel kostbaar als we met elkaar spreken en nadenken over de liefde van Christus. En dat kunnen we dan onder elkaar misschien soms misschien wat makkelijk zeggen. Maar dit is de diepte erachter, dit is de diepte ervan. Zo ver ging het. Daar draai je Paulus' brief om. Komt steeds terug met dat thema. En niet in alle brieven noemt hij het kruis of kruisigen, maar wel in de meeste en de belangrijkste. Dat is waar hij over spreekt en dat is die boodschap die moest klinken door Paulus. Deze boodschap klinkt niet bij Petrus. Deze boodschap klinkt niet bij Johannes. Klinkt niet bij Judas. Klinkt niet bij Jacobus. Het is niet het evangelie van de besnijdenis, maar het is het evangelie van de apostel Paulus voor alle natiën. Wat in deze tijd, ja, in feite moet ik zeggen, moet klinken. Want Paulus is de leraar van de natiën. En dit leert hij ons. Hè, deze gezindheid. En dan zien we ook hè, die diepte van die hele Filippenzenbrief. En natuurlijk daarna, nu heeft Vader hem uitermate hoog verhoogd. En hem de naam boven alle naam gegeven. Ja, hij heeft hem opgewekt en op de hoogste plaats gezet. Maar het is allemaal wat de Zoon onderging. En die verhoging, dat heeft de Zoon niet zelf gedaan. Nee, de Vader verhoogde hem. God heeft hem uitermate hoog verhoogd. En hem de naam gegeven boven alle naam. En in die naam ja, zal elke knie zich buigen. En zal elke tong van harte belijden dat hij Heer is. Dat is natuurlijk geweldig waar Gods plan op uitloopt, hè. Dit is de liefde van Christus. En dat is om de bedoeling, en dan gaan we even een klein stapje verder nog. Dit is de bedoeling, dit heb ik de vorige keer ook ietsje uitgebreid laten zien, doel A en doel B. En dat heeft weer een bedoeling om uit te komen, en dat is in feite de spits, zou je kunnen zeggen, van het gebed van Paulus. Hè, om samen met alle heiligen te bevatten en te kennen daarnaast. Nou, u kent inmiddels de tekst. Heel goed, hoop ik. En dan het hoogste doel is, opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Daar loopt Paulus' gebed op uit. Dat is het uiteindelijke doel waar het om draait. Opdat jullie compleet gemaakt worden. En dat is dan weer tot in het volledige complement van God. Dus wij als gelovigen. He, dat is Paulus' gebed en dat bidden we, kunnen we ook met Paulus meebidden voor onszelf en voor elkaar. Omdat we allemaal compleet gemaakt worden tot dat doel. He. Nou, wat is nou een complement? Want dat is altijd voor ons een beetje een lastig woord, misschien. Een complement is datgene wat compleet maakt. U kent het bekende voorbeeld, dat ziet u hier op het plaatje. Dat ene ontbrekende stukje, als je dat erin schuift, dat is het complement van de taart. Dan is de taart weer compleet. He, dat is precies ook wat het Griekse woord eigenlijk zegt. Dat is het vul-effect, dus het effect van het laatste stukje aanvullen. Dan is het compleet, dat is het complement. En dat is het woord wat Paulus wel vaker gebruikt. En het woord complement is eigenlijk prachtig wat het weergeeft, wat het is. Het is dat wat compleet maakt. En dat is wat wij ook zouden worden, opdat jullie compleet gemaakt worden. Hè, dat is iets wat natuurlijk, dat is iets wat wij ondergaan. Hè, worden, wij zijn passief, dat ondergaan wij en helemaal, dat is helemaal vol worden van de liefde van God zoals Christus. Daar is Paulus' gebed mee bezig. Hè? Die liefde van God, die liefde van Christus, dat we daar helemaal vol in worden. Net zoals we dat is vergelijkbaar met de geest eigenlijk, hè? Zou je kunnen zeggen. Want die geest van God zorgt ook dat die liefde van God in ons hart is. Hoe komen we bij het lichaam van Christus? Dat we in één geest naar binnen één lichaam gedoopt worden. Dat is bij direct als wij op het moment, hè, wij zeggen dan met onze taal, op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij gedoopt in één geest naar binnen het ene lichaam. Daar komt geen druppel water aan te pas, maar we worden met die ene geest ook gedrenkt, zei Paulus. En dat drinken, dat is wat als je een spons doet in water, dan weet je wat er gebeurt. Hè? Dan wordt die spons, die gaat niet alleen onder in dat water, maar die spons wordt ook helemaal door en door gedrenkt, doordrenkt met water. Nou, dat beeld gebruikt Paulus voor wat de geest bij ons doet bij aanvang van ons geloof. Bij het begin, direct bij het begin. Is dus niet een ervaring apart later die je nog moet hebben, maar is direct bij het begin doop in de geest. Of geestesdoop, hè, zoals het in veel kringen wordt genoemd. Dat is ook zo in feite met de liefde, want als wij zo doordrenkt worden met die geest van God, dan is dat tegelijkertijd ook met die liefde van God. Maar dat we op dat moment dringt dat nog niet zo door, omdat we nog niet zo'n besef hebben op dat moment wat werkelijk die liefde van God inhoudt en wat het betekent en gaat betekenen in ons leven. En hoe diep en hoe ver die liefde van God gaat, daar gaan we in al die jaren dat wij geloven, gaan we er iets van beseffen. En het gaat erom dat we beseffen en steeds meer gaan bevatten of beseffen of hoe je het ook zeggen wilt, wat het is om in Christus te zijn, in hem zijn, wat dat allemaal inhoudt. En dat is heel veel en dat is heel rijk en het gaat ook heel diep. En we hebben er net met elkaar overwogen hoe dat dan zit met die gezindheid van Christus, hè? Want dat heeft natuurlijk ook er alles mee te maken. Bevattend wat het is om in Christus te zijn, helemaal doordrenkt van de liefde van God, zoals Christus zelf. En dan zegt u van, nou, dat is bij mij misschien maar een zwakke afspiegeling van. Maar toch kunnen wij iets reflecteren van die liefde van God, van die heerlijkheid van God in ons leven, naar die ander toe. En dat is wat Paulus hier zegt, opdat jullie compleet gemaakt worden. Het is een proces. En pas in volheid is natuurlijk dat moment daar, als de bazuin geklonken heeft en wij verenigd zijn met onze Heer in de lucht, in wolken. Hè? En dat is een heel fijn moment dat gebeurt. En dan is dat in volheid. Dan gaan wij helemaal compleet gemaakt worden, ook als voltallig lichaam van Christus, compleet gemaakt. En dan is daar dat hele complete gebeuren, zeg maar. Hè? Tot het volledige complement van God. Het punt is dat, kijk, Christus is degene die God compleet maakt. In hem woont het complement van de Godheid lichamelijk, zegt Paulus in Colossense. Ik heb het hier ook uitgeschreven hoor, op de dia. In Christus woont het complement van de Godheid lichamelijk. Dus naar de schepping toe maakt Christus als het beeld van God hem compleet, completeert hem. Er ontbrak iets. God is onzichtbaar, niet hoorbaar, niet zichtbaar, niet tastbaar. Dat is Christus. Daarvoor is Christus. En op die manier maakt Christus hem compleet. Is hij het complement van de Godheid. En nu komt het wonderlijke dat zijn lichaam, dus al die leden van zijn lichaam samen, maakt hem compleet. Dus die wonderlijke gedachte is eigenlijk, en ja, ik weet het is laat op de avond en we gaan al bijna slapen, maar die gedachte is heel wonderlijk dat wij als hele lichaam van Christus, al die gelovigen die sinds het begin van het lichaam geroepen zijn, tot het lichaam van Christus, maken hem compleet. Dus je kunt zeggen, zonder ons is hij nog niet compleet. Dus hij kijkt enorm uit naar het moment van de bazuin, want dan zal hij compleet zijn, met heel zijn lichaam. En dan gaan wij samen met Christus, of ik kan veel beter zeggen, gaat Christus samen met ons, staat hij voorop, dat is veel beter hè, gaat Christus samen met ons het al in allen compleet maken. Dus al wat er dan nog ontbreekt in de schepping, en wij zeggen nou dat is heel veel, er ontbreekt nog heel veel. Maar dat zal allemaal gecompleteerd worden, en u en ik, en dat is onder leiding van hem als hoofd, zullen dat gaan doen. Alles compleet maken wat nu nog ontbreekt. En dat is heel veel, er is nog heel veel te doen in de toekomst, zou ik willen zeggen. Er is nog heel veel te doen. Bij de bazuin zou ik bijna willen zeggen, begint het pas voor ons, echt. Hè? Of zeggen ze in Rotterdam, voor het echie begint het dan. Hè? Maar goed, al die stappen, hè, al onze uren en dagen en maanden, moeizaam, naar die bazuin toe, of naar, naar die bazuin toe. Die moeten er ook zijn. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur, dat moet er zijn. En al die tijd is hij er ook, is vader er ook en is nabij. En niets kan ons scheiden van zijn liefde. Goed, tot zover.